Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ook een hartelijk welkom. Onze voorganger is dominee Zuidema en onze organist is vanochtend Bert Howard. Ik heb vanuit de kerkenraad eigenlijk maar één mededeling. 13 januari is het bidstond bij broeder Howard. Begint om 7 uur en aansluitend is er een kerkenraadvergadering. Mocht u daar punten voor hebben, horen wij dat graag. De bloemen vanochtend zijn voor Marie Huizinga, dus Marie, je mag vanochtend de bloemen mee naar huis nemen. Wens ik u allen een gezegende dienst toe en draag de dienst over aan dominee Zuidema.
Ik heb voor het eerst van mijn leven geen horloge bij me. Dus het kan wezen dat ik na een half uur al klaar ben. Het kan ook wezen dat ik er 2 uur over doe. Maar dan heeft de ouderling van dienst wat te doen. En die zorgt er wel voor dat het goed komt. Beste mensen, wij willen op deze eerste zondag van het nieuwe jaar ons loflied aan de Heer toezingen. En doen dat met de liederen van de Evangelische Liedbundel 177. Ik stel u voor dat we nu eerst als intochtslied het eerste 2 versen zingen. En na foto bij groet het 4e vers. Gemeente mee te beginnen. Als u hebt u wel wat gewerkt natuurlijk met deze woorden. Ik vind het een prachtig lied en een bekende wijs. Dus het is fijn om daarmee te beginnen. Wij zijn nu een ogenblik stil om ons voor te bereiden voor deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van hem mag ik u groeten, daar is genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze Heere. Amen. In verootmoediging wilden wij onze schulden en zonden ook voor als gemeente voor Gods aangezicht beleiden. En wij doen dat vanmorgen met de woorden van gezang 449 te zingen, de versen 1, 2 en 3. Als lied van verootmoediging, gezang 449, de eerste drie coupletten. Ja, dat klopt, want Paulus zegt in zijn Romeinenbrief: zij die in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en van de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Tot hier. We zingen nu 4 en 5.
Oh.
Voor wij nu met elkaar de schrift gaan openen, willen wij God eerst om zijn zegen en nabijheid vragen. Laat ons bidden. Heere onze God, hier zijn we dan weer voor het eerst in het nieuwe jaar dat u ons geven wil hier in dit gebouw. Maar wij danken u dat het nog belangrijker en meer waard is dat u bij ons wil zijn. U, de koning van de kerk, de heer van de wereld, wil ons als gelovigen in hem ontmoeten. Omdat u ons wat te zeggen hebt. Dingen die we misschien wel een beetje wisten, maar toch niet zo precies als u het bedoelde. Geef dat het ons allemaal mag raken. Dat we er allemaal iets van mee mogen nemen. Misschien moeten we wel anders te werk gaan. Dat bepaalt u wel. Geef ons een geopend oor. En leid ons door uw Heilige Geest. Dat deze dienst mag zijn tot opbouw van ons geloof. En tot eer van uw naam. Om Jezus wil vragen we dat van u. Uit genade. Amen. Nou, dan gaan we nu lezen en wel uit Lucas 4, vers 14 tot 30. Lucas 4, vers 14 tot 30. Dat is eigenlijk vrij in het begin van Jezus zijn optreden. De tekst heb ik natuurlijk apart uitgekozen omdat wij nu weer aan het begin zijn van Jezus leven en werken na zijn geboorte, dat we met Kerstmis herdachten. Lucas 4, 14 tot 30. En Jezus keerde in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de hele streek. En hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. Zo kwam hij in Nazareth, waar hij was opgevoed. En hij ging, volgens zijn gewoonte, op de Sabbat naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: de geest van de Heere is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar van de Heere. Daar sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. En allen betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? En Jezus zei aan hen: ge zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen: genees Heer, genees uzelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat ze in Capernaum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Maar hij zei: voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Maar ik zeg u, naar waarheid, er waren veel weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maand lang gesloten bleef en er een grote hongersnood was over het hele land. Tot geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon tot de vrouw die weduwe was. Zo waren er ook veel melaatsen in Israël ten tijde van Elisa. Maar geen van hen werd gerenigd, maar wel Naaman, de Syriër. En allen in de synagoge werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op, sleepten hem de stad uit en voerden hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte te storten. Maar Jezus ging midden tussen hen door en vertrok. Tot zover. Wij zingen nu uit de Evangelische Liedbundel nummer 72, 1 en 5. De preek, en ik stel u voor dat we direct in aansluiting aan de preek zingen gezang 297, beide versen. Toch overwint eens de genade. Niet zozeer na de preek, want na de preek in aansluiting lees ik u een prachtig toepasselijk gedicht voor. En na het gedicht zingen wij 297. Ik wilde vanmorgen in de preek het gelezen schriftgedeelte stellen tegen de achtergrond van wat Johannes schrijft in zijn eerste hoofdstuk, vers 11 en 12. Daar zegt hij, hij, dat is Jezus, kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar al die hem wel aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Gemeente, het blijft toch altijd weer merkwaardig. Ja, onbegrijpelijk. Vooral het slot van het verhaal. De gemoederen van de mensen waren zo geschokt aan het einde van de preek, zo verhit, dat ze in woede willen uitbarsten en hem wel willen vermoorden. En dat, terwijl juist het eerste gedeelte van Jezus spreekt, het omgekeerde link. Er staat ook niet voor niks een soort intermezzo bij. Ze betuigden hun instemming met de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Wat wil je nog meer? Ze zeiden, jongens, zo'n preek hebben we nog nooit gehoord. En dan even verder, dan zeggen ze, van de muur af, we willen je vermoorden. Ik wil u wel zeggen, in heel het evangelie van de rondwandeling van Jezus over de aarde, vind je bijna geen verhaal met zo'n omkeer, met zo'n wending in de luisteraars van Jezus woorden als wel in dit verhaal. En dat terwijl de loopbaan van Jezus nog maar net begonnen was. Ze konden hem wel vermoorden. Ziet u in de verte het kruis al een beetje zichtbaar worden? Hoe is dat mogelijk? Nou, daarvoor hebben we die voorgeschiedenis gelezen. Jezus keerde terug van Galilea naar Judea. Moet u nagaan wat er dan gebeurd is? Ja, ik wacht even. Dat is wel fijn. Nee, die andere. Die andere. Ja, dat is zo. Nou, voor die geschiedenis van Jezus in de Nazareth zijn er al heel wat dingen gebeurd. In Capernaum noemt Johannes dat, Lucas het. Allemaal dingen, tekenen en wonderen. Hij preekt dus elke sabbatdag op de synagoge. En er gebeurde dan, behalve dat hij preekte, gebeurden er ook allemaal wonderen. Bezetenen werden uitgedreven, of demonen. Dus met spanning hebben de mensen uitgezien naar Jezus' komst in Nazareth. Eigenlijk een klein beetje verontwaardigd. Van waarom begint hij eigenlijk niet in Nazareth? Want Nazareth heeft zijn hele jeugd doorgebracht. Zijn kinderen allemaal. Ik heb nog met hem gevoetbald. Ik heb nog met hem dit. Ik heb nog met hem dat. Op school gezeten. Wij hebben eigenlijk het meeste recht. Dat hij bij ons begint met op de synagoge te komen. Maar goed, het zij zo, Jezus zal er zijn bedoeling wel mee hebben. Maar en nu is het er. Dus vol verwachting zagen ze naar hem uit. Dat was een stadsgenoot, hè? We kenden hem nog van zo. En dan zitten ze in de synagoge en dan zijn ze ontzettend nieuwsgierig. Wat zal die Heer wel doen? Wat zal die breken? En wat zal die natuurlijk doen? Zoals die anderen, die demonen. Nou, en op een gegeven moment, ik laat u die orde van dienst maar lopen, dat is niet zo belangrijk. Want toen, maar dan is het zover dat de dienaar hem een boekrol gaf. Haalt hij dan uit zijn kast, haalt hij zijn boekrol en dat geeft hij aan Jezus. Jezus en Jezus rolt die boekrol uit en hij stopt bij een gedeelte uit Jesaja 61 en nog iets. En dan bereikt, 42 was dat. En die beide schriftgedeelten, die gaan nou uitgerekend over de werking van de Messias later. De beloofde Messias met zijn vertroostende en heilzame, zegenende kracht. Nou, en dan geeft Jezus die boekrol weer terug. En dan gaat het gebeuren. Nou, u snapt natuurlijk wel, de spanning van de mensen, die bereikt een hoogtepunt. Nou komt het. Nou, en dan houdt Jezus een preek. En dan blijkt inderdaad dat geen gewone preek te zijn. Wat is nou een gewone preek in Nazareth en in al die andere plaatsen? Nou, als daar een rabbi voor ging, dan ging het altijd zo. Eerst de context, wat wij ook gedaan hebben. En dan de tekst, hebben wij ook gedaan. En dan de uitleg. Oh. En dan de toepassing. Ja, maar dat was natuurlijk allemaal ter voorbereiding. Of niet altijd, maar het ging natuurlijk wel over de wereld van het Oude Testament. Dus het ging over toen en daar. En dan werd er als aansluitend lied gezongen. Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En daar moesten ze dan mee doen. En dan komt Jezus. Jezus laat die hele orde van dienst liggen. Staan voor wat het is. En hij begint met één, met de toepassing. En hij zegt, jullie mensen uit Galilea, ja, dat staat er wel bij. Waarom? Dat was een onderontwikkeld gebied. Judea, dat was het eigenlijk. Ja. Maar Galilea, dat telde nauwelijks mee. Dat zijn de onderontwikkelde mensen. Achtergebleven gebieden. Die waren ook een beetje gediscrimineerd. Ja, die konden niet eens de lagere school halen. En in Judea haalde hij een universiteit. En Jezus zegt, jullie armen, armen van geest, weet u wel, daar begint Jezus de bergrede mee, straks. Jullie armen van geest, jullie droeven, mensen die bedroefd zijn over je eigen schulden en zonden, en blinden, mensen die het niet meer zien zitten, gebrokenen van hart, gevangenen door de zonde. Door de wetsgerechtigheid. We worden pas zalig als wij die wet van Mozes, die Torah, voor 100% volbrengen. Want als we dat niet doen, dan komen we er niet. Dan is het wel gedaan met ons. Jezus zegt, jullie armen en droeven en blinden, jullie zullen naar het woord van Jesaja eens bevrijd worden. En dat zullen is niet langer een profetie, maar het is nu werkelijkheid. Heden is vervuld. God kent uw nood, uw gebrokenheid. En hij kan het niet langer aanzien. En daarom heeft hij in zijn erbarmen met onze grote nood zijn zoon gezonden. Zo lief heeft God de wereld gehad om u daarvan te bevrijden. En uw zoon en de zoon van God te vervullen. Heden is vervuld. Het is nu eindelijk zover. Wat ik in Jesaja 61 en Jesaja 42 gelezen heb, dat is nu werkelijkheid. En nu mag ik u uitnodigen, o armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht, laat u door Jezus vinden. En die Jezus, dat ben ik zelf. Uw stadsgenoot. Ja, u begrijpt wel. Zo indrukwekkend. Zo inhoudsvol. Zo persoonlijk tot iedereen gericht. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Ze hebben zo aandachtig geluisterd. Zo stellig. Zo zeker. En met gezag. Nee. Ze waren wat trots op onze stadsgenoot. Dat hadden we nooit gedacht van die Jezus, die zoon van die timmerman. Dat hij met zo'n preek voor de dag zou komen. Eén en al bewondering. Maar ja, langzamerhand, en Jezus wacht dan ook maar eventjes, want hij heeft het best in de gaten. Langzamerhand neemt die bewondering een wending. En gaat dat over in een zich verwonderend afvragen. Ja, is dat het nou? Is dat alles? Waarom doet de Heer Jezus eigenlijk niks? Tijdens Capernaum heeft hij demonen uit mensen gedreven. Jongen, dat was opzienbarend. Dat was iets om door te vertellen. Dat kwam morgen in de Telegraaf. Maar dit haalt de dagbladen niet. Ja, Jezus heeft een goede preek gehouden, maar dus dat alles is. Waarom doet hij hier niks? En dat is tenminste opzienbarend. En zo slaat die gevoel van bewondering over in een onrust, in een ontevredenheid, in een wrok. Ja, eigenlijk in een protest, het wonder blijft hieruit. Er ontstaat hier in plaats van een verwondering een woede. Dat wil zeggen, ze hebben de preek niet begrepen. Nou ja, begrepen wel, zo moeilijk was het niet. Maar ze waren niet van plan om die woorden van Jezus ter harte te nemen. Om ze in eigen leven toe te passen. Ze hebben het eigenlijk alleen maar als een soort beroepingscommissie vrijblijvend aangehoord. Zo vanuit de tribune gekeken, hoe zou het gaan? De bedoeling van Jezus' preek was: Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Of kom tot uw heiland, toeverlangen niet. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En zo staat Jezus te wachten. Hij verwacht, net zoals Billy Graham vroeger op een stadion een spreekbeurt hield, indrukwekkend, ik heb eens een keer die meegemaakt in Amsterdam, schitterend. En hij eindigde met: en wie voor Jezus kiest, kom naar voren en beleid hem. En u zag zijn schoorvoeten daar en daar, heel langzaam. Maar op een gegeven moment kwamen er honderden mensen naar het podium toe. En zo staat Jezus hier als de Billy Graham van de wereld. Kom mensen, kom tot uw heiland, toevlangen niet, kom dan. Ja, daarvoor zijn we niet in de kerk gekomen, in de synagoge. Enige juiste reactie van de mensen zou zijn geweest dat ze uit hun banken stapten en biddend en smekend met gevouwen handen en met gebogen knieën en met gebroken harten Jezus zouden aanbidden: Heer, nu ik hoor van die rijke zegen die u uitstort keer op keer, laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Ledig kom ik, arm en naakt, maar u bent de God die mij zalig maakt. Ha, kijk wel link uit. Die rabbi? Ze waren gewoon een zoon van Jozef de Timmerman, hoor, meer niet. Hij was misschien in de school ook wel zo'n deugend, dat weet ik niet. Maar meer moet ik niet van hem verwachten. En ik voel me allerminst arm en droef en blind. En ik ben beslist niet van plan om in deze Jezus, de beloofde Messias, hun verlosser te zien. En in aanbidding te beleiden: mijn Heere en mijn God, kom nou. Hoor, ja, het rumoer in de synagoge neemt wel hoorbaar toe. Jezus hoort het maar aan. Hij laat ze maar even hun gang gaan. Ze moeten even hun hart luchten. En op een gegeven moment verbreekt Jezus dat gemopper en dat gemompel. En hij gaat zijn preek niet zomaar voortzetten, want dat heeft geen zin. De mensen zijn met andere dingen bezig. Maar hij gaat in op het protest van zijn hoorders. Het protest met name waarom hij nou in andere plaatsen wel tekenen en wonderen heeft verricht, maar nog uitgerekend is Nazareth niet. En dan noemt Jezus twee voorbeelden van Elia en Elisa. Elia met die Sunamitische vrouw, u kent ze allemaal al die geschiedenissen. En Elisa met Naaman. Waarom doet Jezus dat? Om aan de mensen duidelijk te maken dat geen mens, uit welk volk ook, welke stad ook, op welke dorp ook, meer recht heeft op een wonder dan elk ander dorp en stad. Dat het er uiteindelijk niet toe doet wie je bent, wat je doet, of waar je woont, maar dat het in het koninkrijk van God alleen maar aankomt op, ja, waarop? Op geloof. Op geloof. En daarom nu uitgerekend in Nazareth niet. Juist niet. Want het grote wonder gebeurt niet waar toevallig een bezeten man, bij een bezeten man de demonen worden uitgeworpen. Of een blinde weer kan zien. Maar het grote wonder gebeurt daar. Waar de mens zich overgeeft aan Jezus' reddende macht en krachtswoord. Hier in Nazareth zou het grootste wonder hebben plaatsgevonden. Dat nog veel groter was, veel spectaculairder was, veel opzienbaarder. Als het was geweest een wonder van bekering en van geloof. En daarom wijst Jezus hier het wonder en de vraag om het wonder van het wonder af. Omdat Jezus alleen hier in Nazareth wonder wil doen als antwoord op het geloof van de mensen. En niet als een eis op hun ongeloof. Ik zeg dat nog een keer. Het is best een belangrijke zin. Jezus doet alleen een wonder in Nazareth als het is een antwoord op hun geloof, maar niet als een eis op hun ongeloof. Maar er is nog een reden. Waarom wil men zo graag een wonder van Jezus? Opdat Jezus door het wonder de ergernis weg zou nemen. Dat hij uiteindelijk maar in de gestalte van een heel gewoon mens verschijnt. Een zoon van Jozef de Timmerman is. Laten we wel wezen, gemeente. Jezus doodgewone verschijning als mens blijft ook vandaag nog voor veel mensen, gelovigen en ongelovigen, een probleem. Een aanstoot. Een ergernis. Jammer eigenlijk dat Jezus geen held is. Nee, hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Wat is dat eigenlijk jammer. Als Jezus nou zo'n beeld was, weet je wel, zo'n enorm groot beeld, veel groter dan wij mensen, zo'n Boeddha beeld. Als je daar komt en je ziet dat beeld staan, dan zei je, oh, dat is wat, geweldig, met een glimlach op zijn ogen, dat is aantrekkelijk, geweldig, ja, dat is mijn God. Maar Jezus, hij gewoon, letterlijk, doodgewoon. Het kruis wordt in de verte al zichtbaar. Als dat alles is, hij heeft zich ontledigd. Alles wat hij, bij wijze van spreken, als Boeddha had, dat heeft hij juist naast zich neergelegd, ontledigd. Dat doe ik uit. Ik word een mens met alles. Dat blijft altijd het grote probleem bij elke evangelieverkondiging. Dat het het evangelie van het kruis is. Niet voor niks begint Paulus zijn Romeinenbrief ermee. Jezus is voor de Joden een ergernis. Kom nou. Heb je niet meer te vertellen? En voor de Grieken de dwaasheid. Jullie zijn van lotje getikt, betekent dat. En niet minder. De Grieken, dat waren die geleerden, weet je wel, die wijze met mensen. De filosofen. En die hadden de gedachte dat Jezus meer was dan de grootste filosoof, Socrates of Aristoteles of hoe ze ook heten mogen. Daardoor blijft het evangelie, juist omdat het evangelie van het kruis is, voor Joden een ergernis en voor Grieken een dwaasheid. En Paulus zegt even verder, daarom heb ik besloten niets te weten onder u dan Christus en die gekruisigd, dood gewoon. Maar voor het evangelie van Jezus Christus is maar één houding mogelijk. En dat is die van volkomen overgave aan de genadewerking van God in je eigen leven. De preek van Jezus in de synagoge van Nazareth is eigenlijk een modelpreek. Een preek voor alle tijden en plaatsen en omstandigheden, waar ook. En die preek bestaat uit twee punten. Ten eerste, het evangelie van het heiland ter wereld als de Zoon van God. En ten tweede, de uitnodigende en smekende oproep. Laat u door die Jezus vinden. Kom tot uw heiland. Toef langer niet. En er is van onze kant maar één houding voor mogelijk. En dat is dat je bereid bent afstand te doen van elke gevoel van eigenwaarde. Ja, ben ik maar gewezen. Ik ben geen puntjeschepper. Nee, ik ben minister van Buitenlandse Zaken. Ik ben advocaat. Ik ben hoogleraar. Wat wil je nog meer? Hoogleraar in de theologie, nou, dat is opperste beste. Nee, ik mag gewezen. Dus voor mij valt het wel mee. Nee. Eén houding voor mogelijk. Je bereid bent afstand te doen van elke gevoel van eigenwaarde en trots. Bereid om je tegenover Jezus te erkennen als een zondaar, arm en droef en blind. Ik lag gekneld in banden van de dood. Gij komt en maakt mij vrij. Moede kom ik, arm en naakt, tot Jezus, u, o God, die zelfs mij zalig maakt. Iedere zondag komt Jezus tot zijn gemeente. In elke preek, door zijn woord en geest. Maar de vraag is, hoe is het gesteld met de zijnen? Zijn wij bereid hem aan te nemen en ons aan hem over te geven? Want als dat geschiet, dan pas kan het grootste wonder ook in ons eigen leven plaats krijgen. Het wonder, want dat is het. Dat God in zijn genade ook mij in zijn erbarmen op wil nemen. Omdat God niet wil dat wij verloren gaan. En tot slot, het allerbelangrijkste. Wanneer namelijk dat wonder plaatsvindt in uw en mijn leven, dan kan ook de grootste vorm van verwondering komen. Niet verwondering over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen, zoals Lucas het schrijft. Maar verwondering over die genade zelf. De genade dat Jezus, die hem aangenomen hebben, macht heeft gegeven om een kind van God te worden. Wat wil je nog meer? Kind van God, die knielend bij het kruis in stilte beleiden en rotsvast geloven, hem aanbieden als mijn Heere en mijn God. Amen. Uw kruis is als altijd de hinderpaal weer, waar men zich gevoelig aan stoot. Geen mens accepteert graag een offer, o Heer, en zeker niet dat van uw dood. Men loopt veelal haastig om Golgotha heen, omdat men uw stem niet graag hoort. Men roept al zijn trots en zijn hoogmoed bijeen. Want schuld, dat is een akelig woord. Soms geeft men het kruishout een streekje vernis. Dan wordt het een brok romantiek. De een zegt ons dat het een fabeltje is. De ander een fraai stuk antiek. Men draagt hier uw kruis als een soort amulet, terwijl men uw werken vernielt. Men nimmer een voet op de kruishovel zet en nooit voor uw kruis heeft geknield. O Heer, laat de mensheid haar zonde weer zien, waarvoor als een lam werd geslacht. Dan ziet men weer iets van het offer misschien, dat gij aan het kruis hebt gebracht. Tot hier. Gezang 297. wij willen vanmorgen samen met elkaar en ieder voor zich ons geloof belijden in de drie-enige God. En wij doen dat staande door de apostolische geloofsbelijdenis te gaan zingen. Willen wij nu samen de Heere God danken en hem bidden.
Mag ik u wat vragen?
Wat zeg?
Is er ook voorbeden gevraagd voor Anneke?
Ik weet het.
Sorry.
Dank u wel. Okay. Heere onze God. Ja, die dank die gaat altijd voordat wij bidden. Want daar hebt u recht op. Wat doet u toch veel voor ons? We staan er niet eens allemaal altijd bij stil. Wij danken u dat wij danken kunnen, hoe ons leven er ook uitziet. En dat wij danken mogen. Vooral natuurlijk aan u. En wij danken u dat wij ook bidden mogen. Als we dat gebed, dat contact met u niet hadden, waar zouden we naartoe kunnen? Met al onze vragen, met onze zorgen, met onze waaroms. Maar eerst past ons de dank daarvoor. Dat het mag. En dat Jezus zegt, vraag wat je maar wilt, dat is geen punt bij mijn vader. En wat doen we dat veel te weinig. We klagen wel naar onszelf toe. En de andere mensen misschien de buurvrouw. Maar er is maar één adres. Als het juiste adres waar ons gebed een rechte plaats heeft. En dat bent u. Eerst willen wij u danken dat we weer naar de kerk konden gaan. Dat we uw woord weer mochten horen. Geef dat we het meenemen het leven in. En in het bijzonder willen wij danken voor haar, voor wie wij een maand geleden als gemeente gebeden hebben, dat haar een zeer zware operatie te wachten stond. We hebben gesmeekt of u naar ons wilde horen, en u hebt gehoord. En daarvoor willen wij u nu danken. Danken dat ze weer zo is als ze is. En dat het zicht op verder herstel weer zichtbaar is. Dank u, God, voor al die mensen die niet meer in het wonder geloven, maar het wonder als een zaak van u in hun leven wel ervaren. Wij bidden u ook voor de mensen aan wie de artsen hebben gezegd: er is voor u geen genezing meer mogelijk. Ja, wij zijn er ons wel van bewust dat elk leven maar vergankelijk is, tijdelijk. De ene wat ouder dan de ander, maar eens komt de tijd dat wij allemaal dit aardse leven moeten beëindigen. We weten het allemaal, maar als het een van ons overkomt, ja, dan komen de vragen wel, we hadden zo graag. Ontferm u zich over al die mensen die uitzichtsloos in het ziekenhuis of thuis liggen, wachtend op dat laatste minuut. Help ze, Heer, om hun kruis te dragen en u vast te houden in al uw beloften, in al uw uitnodigingen, in de toekomst die hun te wachten staat. Wij bidden u voor de kerk van Christus in deze wereld. Heere God, wat is het toch een reden van dankbaarheid als wij in zoveel landen mogen ervaren en horen dat de kerk uitbreidt. In Korea, waar duizenden mensen in Seoul al naar de kerk gaan en de kerken te klein worden, hoewel er 3000 in één kerk kunnen. Voor de kerken in Afrika die groeit en bloeit tot eer van uw naam. We danken u voor het werk dat zendelingen doen en de gemeente zelf doen om aan dat rijke evangelie van de heiland der wereld met woord en met de daad gestalte te geven en mensen bereid zijn om het aan te nemen. En wat gaat uw leven er dan anders uitzien? Wij danken u dat zoveel mensen zich inzetten om dat evangelie te verkondigen. En wat is het dan beschamend als wij in ons eigen land het zo anders moeten horen en zien. Dat de kerken dreigen achteruit te gaan. O Heere God, ontferm u zich over de kerk van Jezus Christus. Dat ze de vreugde van het geloof en de zekerheid van wat in de Bijbel staat weer tot zich mogen nemen. En mogen ervaren hoe rijk wij eigenlijk zijn. Dat wij u als onze God en Christus als onze heiland mogen belijden en ervaren. Wij bidden u, hoor ons in ons danken. En verhoor ons in ons bidden. Om Jezus Christus wil. Amen. Na de collecte zingen wij als een slotlied Psalm 103, vers 1 en vers 3. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.
Amen.